Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. We gaan in deze dienst een wat bekende gedeelte uit de Bijbel, namelijk de roeping van Zacchaeus, gaan we naast Psalm 85 leggen. En u zult zien dat in die Psalm 85 eigenlijk die geschiedenis van Zacchaeus helemaal weerspiegeld wordt. Dat is heel mooi om te ontdekken. Het is eigenlijk bijna rechtstreeks met elkaar te vergelijken wat daar gebeurt. De psalmen daaromheen zijn daar ook op afgestemd op die ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus en Psalm 85. En dat betekent natuurlijk ook dat we die Psalm 85 gaan zingen. Nu eerst vers 1 en vers 2 van Psalm 85. En uit diezelfde psalm zingen we vers 3 en vers 4. Na de geloofsbelijdenis, dan zit u ook qua zingen zo helemaal in psalm 85. Belijden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten we bidden. Dank u wel, Heere God, dat we op deze zondagmiddag hier in Noordwijk opnieuw u mogen ontmoeten. Niet dat we u niet kunnen ontmoeten als we niet in een huis van gebed komen. Maar juist daar waar de gemeente bij elkaar is, dan mag toch ook in bijzonder die ontmoeting met u plaatsvinden. Als uw huis bijeen in het huis van gebed, als uw huis de gemeente zo hier komt, zich voor u neerbuigt, voor u zingt, uw woord leest en erover nadenkt. En noem allerlei dingen op waar u ons dus weer de tijd voor geeft. En ja, gewoon weer een moment ook van rust in deze hectische weken. Want dat is toch elke week weer opnieuw een week die voordat je het weet weer voorbij is. En waar het ook gewoon fijn is om even stil te staan, stilgezet te worden bij de woorden uit uw woord. En hoewel de zondag niet meer die druk op zich heeft, en ook die verplichting op zich heeft die de Sabbat wel heeft, mogen we toch u danken, Heer, dat ook die Sabbat, dat ook net zoals de Sabbat, die zondag een moment van rust kan zijn. En we danken u daarvoor. We bidden u om uw zegen. We bidden u om uw zegen of u de woorden uit uw schriften voor ons wil laten oplichten. Want we bekennen eerlijk tegenover u, Heere God, dat we lezen regelmatig uit uw woord en uit de schriften. En ja, soms zijn we al halverwege voordat we ons echt pas realiseren wat er staat. En vaak lezen we ook aan de dingen voorbij. En we beseffen, Heere God, dat het komt omdat wij vanuit onszelf uw woord niet verstaan. En daarom bidden we u heel nadrukkelijk om de leiding van uw Heilige Geest. En belijden we u dat we die nodig hebben om uw woord te begrijpen. En dat we de kracht van uw Geest nodig hebben, ook om ons hart weer voor u te openen. De kracht van uw Heilige Geest om ons te leiden. Net zozeer als we de kracht van uw Geest nodig hebben in het doen van de tekenen die u ons ook in het Nieuwe Testament opdraagt. En we bidden u om vergeving. Om vergeving ook voor ons falen. En dan kijken we terug op een week die achter ons ligt. Of we kijken vooruit naar een week waar we misschien dingen moeten gaan doen waar we tegenop zien. Waarvan we niet verwacht hadden dat we zouden moeten doen. Kortom, voor alles komen we bij u, Heere God, aan het begin van deze dienst. Leid door uw Heilige Geest het luisteren, het spreken, het spelen op het orgel, het dienen als kerkraad, als koster. Kortom, alles wat het mogelijk maakt dat we als gemeente van u hier in dit gebedshuis bij elkaar komen. Zegen hen die thuis met ons meeluisteren. Ouderen uit de gemeente, of zij die om andere redenen deze dienst van veraf meeluisteren. Wees ook hen nabij. En laat ook voor hen het woord opnieuw leven. Het woord opnieuw binnenkomen. Waardoor we bemoedigd worden dat je weer verder kan. Brood voor onderweg. Dat bidden u zo om Jezus Christus wil alleen. Amen. Dat brood voor onderweg, dat wat de schriften toch mogen zijn, dat beginnen we met psalm 85. Soms is dat echt weer zo'n psalm waarin je weer verder kan. Ik weet niet of jullie wel eens iets van sport doen of zo, maar als je dan zo'n lange sportinspanning hebt, dan heb je van die gels die je mee kan nemen. Ik weet niet of jullie ze kennen. Maar als je een marathon loopt of zo, dan kun je halverwege van die gels nemen. Dan heb je weer wat kracht en dan kan je weer verder. Weet je, zo'n dienst als dit waarin je de Bijbel opent, is dat ook elke keer weer. Zo'n moment waarop je weer beseft dat je weer verder kan, dat je weer kracht krijgt. Psalm 85 is daar een prachtig voorbeeld van. En Lucas ook. Alleen we lezen vanuit Lucas 19. Inderdaad, vers 1 tot en met 10. Dus eerst Psalm 85 en dan Lucas 19. En Psalm 85 wordt eigenlijk het frame aan de hand van we naar Lucas gaan kijken, naar Lucas 19. Er zitten drie momenten in die psalm. En die drie momenten, die laten we straks oplichten vanuit Zacchaeus. Een gebed van David. Ik lees mijn opzij, want we weten niet wie er... De schrijver van deze psalm is, dat wordt in het midden gehouden. Velen denken overigens wel dat het David is, maar... Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goedgezind geweest, heren. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonde bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laat ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heer het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. En dan naar Zacchaeus, Lucas 19. Jezus op weg naar Jeruzalem gaat door Jericho. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Letterlijk, moet ik in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En al die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid in deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon van de Mens is gekomen om te zoeken en om zalig te maken, om te redden wat verloren is. Ik zei, we gaan dat doen vanuit Psalm 85. En dat doen we eerst met... Dus we gaan het Zacchaeus bekijken vanuit Psalm 85. En dat doen we eerst met de uitdrukking uit Psalm 85, vers 2... U bent uw land goedgezind geweest, heren. Daaromheen gaan we naar Zacchaeus kijken. U bent uw land goedgezind geweest. En dan is de volgende, dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is dan de vraag vanuit vers 8. Toon ons uw goede tierenheid, heren. Geef ons uw heil. En dan het derde punt is de ontmoeting met de gerechtigheid. En dan zou je bijvoorbeeld het laatste vers kunnen nemen. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zit daar langs de weg waar zijn voetstappen staan. En dan moet hij als het ware langs die weg waar die voetstappen staan van de gerechtigheid. En neem ik daar even nu Jezus voor. Jezus op weg, langs de weg waar zijn voetstappen staan. En die gaat daar Zacchaeus ontmoeten. En het kan dus niet anders dat een ontmoeting met de gerechtigheid, daar moet trouw voor opkomen uit de aarde en vrede. Dat ontdekken we in Psalm 85 en dat ontdekken we ook in Zacchaeus. Dus Psalm 85 als ontwerp eigenlijk om de geschiedenis tussen Jezus en Zacchaeus te verklaren. En voordat we dat gaan doen, gaan we zingen uit Psalm 147. Psalm 147 vers 7 en vers 10. En zal er ook gequoteerd worden. De eerste collecte is voor de stichting Curia. De tweede collecte voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Psalm 147 vers 7 en vers 10. Een tijdje geleden had ik een gesprek met een meisje van, denk een jaar of 20 dat ze inmiddels was. En die kwam met al haar problemen zo eens binnenlopen. Problemen in de zin van cocaïnegebruik. Problemen in de zin van elke keer weggestuurd worden, weer van je werk en dan weer nieuw werk vinden en weer weggestuurd worden. En ik raakte eens met haar in gesprek. Ze werkte inmiddels in een bar. Succes had ze niet. En ze begon me iets te vertellen over haar leven. En wat me opviel, was dat eigenlijk haar grootste bron van verdriet eigenlijk steeds was geweest dat ze er niet bij hoorde. Ze woonde in een villa-dorp. In een grote villa. En ze ging naar school in een stad in de buurt. En op een gegeven moment liep het tijdens een feestje uit de hand. En van dat uit de hand lopen waren opnames gemaakt op je smartphone. En zoals het dan gaat, hè, dan worden die verspreid naar alle kanten. Dus iedereen kon zien wat er met haar op die avond gebeurd was. Ik ga verder niet in detail. Maar de ellende daarvan is groot. En het is natuurlijk nu vandaag de dag weer opnieuw in het nieuws, hè, dat je met al die filmpjes een hoop ellende kan aanrichten. Maar dit meisje is daar werkelijk een voorbeeld van. Dat is op haar, denk 14, 15e gebeurd. En ze wordt haar hele leven door achtervolgd. Het staat ook nog gewoon op internet. Want wat eenmaal op internet staat, kun je altijd nog weer terughalen. En ze vertelde aan mij dat dat ook haar grootste verdriet was eigenlijk. Ze hoorde nergens bij. En dan kon ze met heel veel geld een feestje geven. Natuurlijk, daar kwamen de kinderen uit de klas wel. En ze deden net of het allemaal heel leuk was. Maar zodra de volgende dag dan weer aanbrak en ze ging naar school, dan merkte ze dat weer. Ik hoor er niet bij. Ik ben afgeschreven. Ik sta aan de kant. Genadeloos afgestraft voor één fout in haar leven. En dat is best moeilijk. Ik weet wel dat dat me best raakte. Want hey, je kunt zo'n meisje natuurlijk bemoedigen. We hebben natuurlijk heel veel gesprekken gehad en nog. Maar ik kan die dingen ook niet van internet afhalen. Dus nogmaals een waarschuwing voor jullie ook en voor u ook. Kijk uit wat je erop zet. Zelfs op zoiets onschuldigs als Facebook. Hè? Hoeveel sollicitaties al niet kapot gelopen zijn omdat er opmerkingen op Facebook staan die je werkgever eigenlijk niet wil zien. Aan dat meisje moest ik denken toen ik de geschiedenis van Zacchaeus las. Natuurlijk, ik ken de geschiedenis van Zacchaeus wel. Ik heb er wel vaker over gepreekt, ook in het verleden. Maar onlangs viel mijn oog weer op die geschiedenis van Zacchaeus. En dan is dat eigenlijk het begin van Zacchaeus. Zacchaeus heeft het best goed voor elkaar. Geld genoeg. Hij heeft status verworven. Kan niet anders als je zoveel geld hebt, als je op het tollenaar bent. En tegelijkertijd hoor je er niet bij. Want en niet voor niets zegt ook Jezus dat als je iemand vermaant om een zonde die hij heeft, hè, of die zij heeft, en ze wil dat niet veranderen, je komt bij haar en of bij hem en je wijst iemand erop en iemand wil je niet horen, dat hij dan moet zijn als een tollenaar. Dus met andere woorden, een tollenaar hoort er niet bij. Een tollenaar ga je niet mee in gesprek. En ik denk ik weet niet, zo geef als op een tollenaar, en dan denk ik dat je wel een positie hebt waarin je zelf niet meer langs de kant van de weg staat om geld te vragen van de mensen die langskomen. Maar goed, ik denk dat hij, terwijl hij daar, als hij daar gestaan zou hebben of vanuit de ramen zou gekeken hebben, dat hij dat wist. Ik hoor niet bij. Ik ben niet meer aanvaard. Psalm 85 begint ook met dat aanvaard zijn. Met dat aanvaard worden. En dat zit in, ja, het is een beetje in onze vertaling een beetje een beetje weggevallen. Het zit in het woord, zoals het in deze herziende staatsvertaling staat, in het woord goedgezind. U bent uw land goedgezind geweest, heren. Als je kijkt wat eigenlijk de Hebreeuwse betekenis van dat woord is. Ik geloof dat in de staatsvertalingen is dat u een welgevallen gehad aan Israël, zoiets dergelijks. Het zijn allemaal omschrijvingen. Maar eigenlijk kun je het in gewoon Nederlands het beste verklaren met u heeft het aanvaard. Het hoort erbij. En Israël vertelt daarvan vanuit het besef dat God hun bevrijdde vanuit Egypte, vanuit slavernij. Hij maakte hun vrij en hij bracht hen in het beloofde land. Hij aanvaarde Israël als zijn volk. En dat mag je weten als Israëliet. Ik ben aanvaard door God. Dat is nog steeds zo. Israël van nu is nog steeds het volk aanvaard door God. Of als dat nou wel of niet uitkomt. Het is nog steeds Gods eerste. Als het ware Gods eerste liefde. Om maar zo te zeggen. Dus aanvaard zijn. Maar Zacchaeus, die immers volgens deze geschiedenis ook een kind van Abraham is, dus echt een Jood. Zacchaeus zal dat volledig anders ervaren hebben. Zacchaeus maakt eigenlijk mee wat zo'n meisje waarvan ik vertelde ook meemaakt. Door dingen die je zelf gedaan hebt, ben je naar de kant van de samenleving geplaatst. En hoor je er niet meer bij hoeveel geld je ook eigenlijk wel hebt. En kan je je geld eigenlijk niet eens meer gebruiken, zelfs niet gebruiken meer om vrienden te hebben. Want die mensen die nog met je meelopen omdat je geld hebt, die laten je onmiddellijk in de steek bij de eerstkomende tegenslag. Zelfde wat zo'n meisje meemaakte. Misschien als er in die tijd al cocaïne had bestaan, dat de kans groot was geweest dat Zacchaeus er ook aan geraakt was. Want cocaïne, dan kan je de wereld weer aan. Dan ziet alles er weer uit alsof je het kunt oplossen. Daar word je sterk van. Dan kun je je grenzen in voorbij. Niet voor niets trouwens dat om die reden het in vissersdorpen ook vaak op grootse wijze gebruikt wordt, cocaïne. Dorpen als Urk, Arnhemuiden. Nou, ik durf niet te zeggen Katwijk, want dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik ga niet iets zeggen wat ik niet weet. Maar ik weet wel vanuit mijn vorige baan dat dat wel degelijk speelt. Overal waar heel veel van mensen gevraagd wordt, waar mensen hele lange shifts moeten maken, daar wordt vaak naar cocaïne gegeven. Verdoofd. Ja. En dan woon je nog in Jericho ook. En Jericho is nou bij uitstek dan nog eens de stad ook die er niet bij hoort. Je merkt het al vandaag de dag als u vanuit, ik weet niet of u wel eens in Israël geweest bent, maar als u vanuit het meer van Galilea in de richting van Jeruzalem gaat, zoals veel reizen gaan, dan rij je zo die lange weg langs de westelijke Jordaan-oever in de richting van Jeruzalem. Op een gegeven moment krijg je links de Dode Zee en dan aan je rechterhand ligt dan Jericho. En de meeste reizen gaan daar langs. Jericho laat je liggen. Het is een gebied wat behoort bij de Palestijnse autoriteit. En hoewel je er vandaag de dag wat makkelijker in kan komen, is het toch nog vaak voor een hoop groepen iets wat je laat liggen. Overigens, als je Jericho binnenkomt, staat er nog steeds. Ik weet niet of u wel eens in Jericho geweest bent, maar als je Jericho binnenkomt, dan maak je op een gegeven moment zo'n bocht en is aan de rechterkant van de weg staat dan een hekwerk met een boom erin. Dat zou dan een boom van Zacchaeus geweest zijn. Dus deze geschiedenis, die kennen ze wel. Uiteraard is dat maar natuurlijk maar een idee. Maar Jericho hoort er niet bij. En als ik jullie vraag, jongens, waarom hoort Jericho er niet bij? Wat zouden jullie dan zeggen? Waarom zou Jericho er niet bij horen? Iemand enig idee? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Jericho er eigenlijk niet mag zijn. Jericho mocht niet opgebouwd worden na de verwoesting. Dat was de vloek die Jozua uitsprak. Jericho mocht niet opgebouwd worden. En Jericho is wel opgebouwd. En in Jericho ontstaan dan ook problemen. En pas bij de profeet Elisa, als die Jericho bezoekt, dan zie je dat hij, op het moment dat hij het water van de bron weer geneest, dat hij de verandering in terecht brengt. Maar je ziet wel degelijk dat er een vloek op Jericho heeft gerust. Jericho blijft altijd een plek die, ja, die toch wel besmet is, ook in het Nieuwe Testament. Het is een plaats die je niet bij hoort. Er is nog zo'n plaats die je niet bij hoort. Die zelfs zozeer er niet bij hoort dat hij eigenlijk niet in de Bijbel voorkomt. En je ook nergens leest dat Jezus er geweest is, terwijl hij daar wel vlakbij geweest moet zijn. Ik weet niet of u dan weet welke plaats ik bedoel, maar dat is de plaats Tiberias. Tiberias ligt aan het meer van Tiberias, maar het komt niet in de Bijbel voor. Alleen in de uitdrukking meer van Tiberias. Nou, dat kan een heel uitleg geven waarom dat komt, maar dat nu even niet. Laten we ons richten even op Jericho. Jericho had niet ligt de vloek op. Als je daar woont, dan gaan de dingen aan je voorbij en vandaag de dag is het nog zo. Het kan wel zo zijn dat inderdaad in Jericho er groen is, omdat er bronnen zijn. Maar Jericho is nooit je doel. Jeruzalem is je doel. En dat was van Jezus ook. Vandaar ook dat Lucas begint met dat Jezus door Jericho zou gaan. Er doorheen gaan. En het lijkt alsof Lucas daarmee wil zeggen van, dat is ook het enige wat je met Jericho doet. Daar ga je doorheen, daar ga je langs. In de geschiedenis van de blinde man die bedelt voor de poort van Jericho, wat hiervoor beschreven is, zie je precies hetzelfde. Dan zie je dat Lucas, dat is trouwens ook een manier om een Bijbelgedeelte te lezen en de kern ervan te ontdekken. Als je op de werkwoorden gaat letten, dan zie je ook dat er een terugkerend werkwoord is wat gebruikt wordt bij die blinde man, en dat is voorbijgaan. Als die blinde man hoort dat Jezus eraan komt, dan zegt hij, vraagt hij wat er aan de hand is, en dan zegt de mensen, Jezus gaat voorbij. Kijk, nou, ben je blind? Zit je langs de kant van de weg? Heb je kennelijk iets gehoord, ook van de andere blinden misschien, over een verhaal over iemand die rondgaat en die blinden geneest? En dan, als hij eraan komt, hoor je de uitdrukking, hij gaat aan je voorbij. Dan ga je natuurlijk wat doen. Deze man gaat schreeuwen. Bij Zacchaeus speelt er ook zoiets. Zacchaeus, de man die niet aanvaard is, in de stad die niet aanvaard is. Zacchaeus die ook door zijn eigen optreden kennelijk er alle aanleiding voor gegeven heeft. In dienst van de Romeinen de belasting innen. Want Jericho ligt natuurlijk wel duidelijk aan een handelsroute. Hè? Dan moet je langs, als je langs naar Jeruzalem toe wil. Als je de route wil nemen in de richting van het meer. Als je afbuigt naar het meer van Galilea toe. Een route waar je langs moet. Als je tol moet betalen voor het Romeinse Rijk. Zacchaeus zal er gestaan hebben. En door de jaren heen is hij dus rijk geworden. In heel Lucas heeft op één uitzondering na rijk zijn altijd een negatieve betekenis. Dat is iets wat wij een beetje kwijt zijn. Wij denken dat rijk te maken heeft met zegen. Maar in heel het Nieuwe Testament is rijk zijn altijd iets waar je voor op moet passen. Wee u gij rijken, u hebt uw loon weg, zegt Jezus. Het Oude Testament ligt dat anders, vooruitziende op de Heer Jezus. Dus zoals ik al zei, eigenlijk alles bij elkaar om dat begin van Psalm 85 als het ware weer opnieuw te zeggen. Er is sprake geweest van goedheid. Israël is aanvaard, maar dan niet deze Zacchaeus. Hij heeft door zijn eigen problemen eigenlijk een scheiding tussen hem en tussen God gebracht, maar ook tussen hem en de mensen om hem heen. En straks, als hij op zoek gaat naar Jezus, zal hij ook weinig steun van die mensen hoeven te verwachten. En je zou dat kunnen eindigen, dit stukje, met de vraag van vers 6. Misschien dat Zacchaeus dat wel eens, ja, ik kan me zo voorstellen dat je daar ook aan denkt als je dan zo in je huis zit en je denkt daarover na, ik hoor er niet bij. Ik mag geld genoeg hebben, maar dat je denkt, houd het nou op, Heere God. Gaat het door van generatie op generatie, ook uw toren. Ook in Psalm 85 gaat het er helemaal niet om dat Israël niet beseft wat die toren teweeg heeft gebracht. Maar wel het verlangen om als dingen veranderen. Zoals dat meisje wat bij me kwam. Wat gewoon eigenlijk wilde dat de dingen zouden veranderen. Dat er gewoon weer mensen die haar zagen en die van haar hielden. En die haar mochten om wie zij was. Niet om het geld dat zij had. En niet om haar niet afwezen om het verleden wat ze had en wat ze bij zich droeg. Zo die Zacchaeus. Heere God. En dan zeg ik het iets verder natuurlijk als alleen de mensen. Aanvaard me weer. Nou, wie van u, of wie van jou heb je dat ook wel eens gehad? Dat je zo aan God dacht. Heere God, accepteert u mij wel? Wie van u voelt zich door God geaccepteerd? Aanvaard de God. Voel jij dat? Aanvaard de God. Ik had het als kind eigenlijk best wel moeilijk mee. Ook later, als je ouder wordt. Je ontdekt wie Jezus is. Je gaat hem in geloven. En ik vond het eigenlijk nog moeilijk om voor mijzelf te kunnen zeggen. Ik ben aanvaard door God. En misschien zeggen we dat ook wel veel te weinig. En zijn we wat dat betreft ook niet zo'n goede getuigen voor mensen die er juist heel erg naar zoeken. Aanvaard zijn. Het probleem van Zacchaeus, maar misschien ook wel het probleem van jou of het probleem van u. Dus aan de hand van Psalm 85 keken we als het ware zo naar Jericho, keken we naar Zacchaeus en naar Jezus die dichtbij komt. In Psalm 85 gaat dat verlangen om weer levend te worden, het verlangen om weer blij te worden. Het heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Dat je weer blij kan zijn. Gewoon echt blij. Niet fake, maar gewoon echt. Dat je echt blij kan zijn. Heeft te maken met het weer zien van het heil van God. Met de goede tierenheid van God. Toon ons uw goede tierenheid, Heere. Geef ons uw heil. En dat stukje sluit af met het heil is nabij. Nou zit er iets moois in deze psalm. En dat lezen wij natuurlijk vanuit onze vertaling niet zo meer. Maar... U weet waarschijnlijk wel dat als je heil leest in het Oude Testament. En Nieuw Testament is dat iets lastiger. Want dat is vaak met heel veel verschillende woorden vertaald. Maar als je in het Oude Testament heil leest, staat er bijna altijd Yeshua. Dus de naam van Jezus. Dus u zult het ook zien. Als je deze tekst in het Hebreeuws leest, dan ontdek je dat dat er staat. En misschien mag ik hem gewoon even vanuit het Nieuw Testament lezen. Dat mag toch ook met het Oude Testament. Hè? Je mag dat heen en weer doen. Je moet dat heen en weer doen. Anders begrijp je ook de diepte van de woorden niet. Dan is vers 8 eigenlijk de oproep. Toon ons Jezus, Heere. Geef ons Jezus. Laat me Jezus zien. Nou. En dat is de vraag van Zacchaeus geworden. Ik denk als je aan Zacchaeus gevraagd zou hebben van... En waarom wil je dat nou eigenlijk? Waarom wil je nou de Jezus zien die voorbij gaat? Dat hij je misschien aangekeken zou hebben en zou zeggen... Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien was hij begonnen met dat verhaal over er niet bij horen. En misschien had hij iets verteld over zijn verleden wat hem in de weg zat. Maar of hij nou dat eigenlijk zo precies besefte... Laten we de geschiedenis daarom niet ook over vragen... Wij zijn natuurlijk zo opgegroeid en opgevoed met verschillende vormen, verschillende volgordes waarin mensen tot geloof komen en zo. Maar dat vind je in de Bijbel vaak helemaal niets van. Dat moeten we er allemaal zelf inleggen. Ik ontdek ook in de praktijk dat mensen om hele verschillende redenen naar Jezus toekomen. Het is lang niet altijd zo dat mensen met hun schuld worstelen of met hun pijn worstelen. Dat is trouwens ook heel cultureel bepaald, hè. Gisteren had ik een heel lang gesprek met een zendeling die uit Tibet komt. En die zegt, als je daar met Tibetanen over Jezus spreekt, dan moet je dus niet hebben over schuld. Want schuld speelt helemaal geen rol in die cultuur. Dat zegt mensen helemaal niks. En wat zegt dan wel wat in zo'n cultuur? En ik denk dat wij in Nederland ook steeds meer in zo'n cultuur terechtkomen. Eigenlijk. Angst en macht. Mensen angstig zijn. Een Tibetaan, als hij van het ene gebied naar het andere gebied komt. Hè, ik weet niet of u wel eens in dat gebied geweest bent. Maar dan heb je langs de kant van de weg heb je grote steenhopen. Dat je van het een in de andere streek komt. En een Tibetaan die zal uitstappen en die pakt een steentje en die legt dat op die steenhoop. Waarom doet hij dat? Dat doet hij om zo aan de afgod van dat gebied te laten zien dat hij hem eert. Want hij is er volledig van overtuigd dat als hij dat niet doet, dat hem iets ergs overkomt. En denk daar niet te makkelijk over. Dat zit echt heel diep in die cultuur. Angst. Angstcultuur. Angstcultuur die je alleen maar oplost met een soort van slaafse gehoorzaamheid ook soms. Ik zie ook in andere godsdiensten dat heel sterk voorkomen. Dus waarom mensen naar Jezus gaan? Mensen komen naar Jezus toe. Brakel heeft er ook over van, er zijn ook mensen in het boek Redelijke Godsdiensten. U weet wel, dat is zo'n mooi dik boek wat vaak heel mooi staat op de boekenplank. Heb ik al wel ontdekt dat ik bij mensen op visite kom, wat de meeste mensen nooit gelezen hebben. Maar goed, het staat dan wel op je boekenplank. Dus je behoort wel tot een bepaalde kring als je zo'n boek op je boekenplank hebt. Maar als ik dan vraag van, heeft u het wel eens gelezen? Ja, het is wel een uitdaging, zo'n dik boek natuurlijk. Maar dat blijkt meestal niet zo van te zijn. En helemaal niet als je vraagt van, heb je enig idee ook wat erin staat? Of weet je nog iets te onthouden? Nu is dat niet alleen met Abrakel zo hoor. Een ander voorbeeld zou daarvan de catechismus kunnen zijn. Ik hoor nog wel eens ouders zich druk maken over dat op catechisatie wel voldoende catechismus wordt geleerd aan de kinderen. Want het is toch wel heel belangrijk dat jullie die uit je hoofd kennen. En als ik dan vraag van, wat stond er dan bijvoorbeeld in de catechismus over de zondag? Over bijvoorbeeld het vierde gebod? Wat zegt de catechismus daarvan? Heb ik nog nooit iemand gehad die tegen mij zei dit en dit. Bijna niemand kent die. En dat is met catechismus eigenlijk ook zo. We schermen er allemaal mee, maar er zijn maar heel weinig die hem ook echt kennen en die antwoorden weten. En dan zouden we ook veel minder vragen hebben, want er staan vaak hele praktische antwoorden in. Zeker ten aanzien van de zondag trouwens. Goed, dus deze man wil Jezus zien, deze Zacchaeus. En ja, nou komt hij op dat punt dat hij inderdaad niet aanvaard wordt. Want als je dan klein bent, zoals er kennelijk staat, hij is dus klein geweest. En de mensen gaan niet voor je aan de kant. De mensen negeren je eigenlijk. Want dat gebeurt, dat bij soms zijn leven uit genegeerd worden, denk ik zo. Dan word je ook genegeerd als je pijn hebt, als je verdriet hebt. Maar dus ook als je ergens wil komen waar je anderen ontmoet die je in de weg staan. Jezus willen zien. Toon me uw heil, dat zie ik dan op Psalm 85. Ik zou het wel willen zien, Heere God. Ik weet niet precies waarom ik daar naar Jezus gedreven word, maar ik heb iets in me dat ik bij hem moet zijn gewoon. Bij hem ligt de oplossing. Maar ja, Zacchaeus is niet voor niks oppertollenaar. Hij kan ook nadenken, hij kan dingen uitrekenen. En hij heeft al lang ontdekt langs welke weg Jezus zal moeten gaan. Dat is ook niet zo moeilijk, want die doorgaande weg door Jericho is vrij bekend. En Jezus zal zeker niet in Jericho gaan overnachten of gaan verblijven, want dat doet een Jood. Dat doet men meestal niet, men trekt door naar Jeruzalem toe. Dus het is niet zo moeilijk om uit te stippelen waar Jezus langs zal lopen. En daar gaat hij. Jezus ontmoeten vanuit een boom. Je hebt gelezen in Lucas 19. Hè? Hij gaat vooruit langs de weg waar Jezus langs zou gaan. En hij klimt in een wilde vijgenboom. En nu is het even goed om even heel letterlijk te lezen. Want dan draait opeens heel deze geschiedenis om. En daar is Lucas echt meester ook in. Trouwens is de Bijbel helemaal meester in. En dat mis je vaak als je niet nadrukkelijk leest. Als je het niet goed leest. Er gebeurt wat in dit gedeelte. Ik lees Lucas 19. Ik begin te lezen in het moment dat hij vooruit loopt. Vers 4. Dan staat er. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. Opnieuw voorbij gaan. Hè? Dat was het woord wat met Jericho te maken had. Nou, hoe zou dan de volgende zin moeten luiden? Zacchaeus is beschreven, oppertollenaar. Hij wil Jezus zien, hij kan er niet bij. Hij klimt in een vijgenboom langs de weg waar Jezus zou moeten gaan. En wat zou dan de volgende zin moeten zijn? De volgende zin zou moeten zijn, normaal gesproken, en Zacchaeus zag Jezus. Toch? Moet u nou eens kijken wat er staat. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden. Zie je dat het onderwerp compleet omdraait? Er staat helemaal niet dat Zacchaeus Jezus ziet. Zo zou wij het verhaal verteld hebben en zo wordt het op zondagsschool ook al verteld. Dat Jezus dan ziet, zit Zacchaeus in die boom en dan ziet hij Jezus aankomen lopen en alle emoties door hem heen en zo. Hè. En dan is Jezus vlakbij en dan kijkt Jezus omhoog. Maar dat staat er dus niet. Er staat dat Jezus Zacchaeus ziet. Nou, waarom staat dat er nou zo nadrukkelijk? Omdat eigenlijk deze geschiedenis heel anders loopt dan dat wij denken. Want dat zegt Lucas zelf, daar eindigt hij mee. Hoe eindigt deze geschiedenis? Kijk maar naar vers 10. Jezus zegt dat de Zoon van de mensen is gekomen om te zoeken en om te redden. Dus dat woordje zalig maken is hetzelfde woordje als het woordje heil uit Psalm 85. De Zoon van de mensen is gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was. En dat werpt opeens een heel ander licht op deze geschiedenis. En dat is ook geweldig bemoedigend voor jou en voor mij en voor u. Weet je, het draait helemaal niet om ons op zoek gaan naar Jezus. Ik vind het zo geweldig. Het gaat niet om wat Zacchaeus, of hij Jezus vanaf een afstand erkent. Of dat hij alle emoties bij hem voelt. Of dat hij dit of dat hij dat. Jezus komt eraan en Jezus is op zoek naar Zacchaeus. En Jezus kijkt omhoog. En zo ziet hij Zacchaeus. En dit is echt briljant. Dit is echt de vertelstijl waarin je realiseert dat inderdaad zoals het in uw en mijn in jouw leven eigenlijk ook gaat, de dingen zich altijd omdraaien. Het hele ons zoeken naar God hè, en ons gered willen zijn door God eigenlijk pas omdraait ook als je beseft dat het van zijn kant allemaal komt. En dat hij overstroomt van liefde en van genade. En dat hij omhoog kijkt. Jezus dan zag Zacchaeus. En als ik dat dan zo lees, zo'n geschiedenis, ja, dan stond er in Psalm 85, tome uw heil, tome Jezus. En Jezus wordt getoond, maar uiteindelijk gaat het erom dat het heil jou ziet. Dat het heil u al gezien heeft. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Kijk, dat Zacchaeus in die boom is geklommen, jongens. Dat betekent natuurlijk, daaruit leid ik ook af, dat hij echt een verlangen had om Jezus te ontmoeten. Dat hij aanvaard wilde worden, dat hij erbij wilde horen. Dat hij zelfs ervoor in een boom wilde klimmen. Dat is allemaal prima, hè? Maar weet u, Jezus had hem wel ontdekt, hoor. Zelfs al had hij in een vuilnisbak gezeten. Uiteindelijk is het niet het klimmen in de boom wat zijn redding brengt. Wat zijn redding brengt is het feit dat Jezus naar hem op zoek is. Natuurlijk, daar moet je op antwoorden. Maar zo is het vandaag nou nog net zo. Weet u, God is in Jezus naar je op zoek. En ik hoop dat velen van u dat al lang ontdekt hebben in hun leven en daaruit uit leven. En dat gevoel van niet aanvaard te zijn allang veranderd is in door het besef dat je een kind van de Vader mag zijn. Dat je een geliefd kind van de Vader mag zijn. Niet zomaar een kind, nee, een geliefd kind. Dat je erbij hoort. En ik geloof dat Zacchaeus dat in de ogen van Jezus ziet. Dat hij bij die man die daar aankomt lopen, erbij hoort. Dat die man degene is waarin hij het heil ontmoet. Dat die man degene is waardoor in zijn leven de dingen gaan veranderen. Al is het alleen maar door die toch al wat vreemde opdracht direct. Zacchaeus, maak haast. Het is geen vriendelijk gesprek hoor. Zacchaeus, haast je. Gelijk een opdracht die klinkt. Ik heb wel eens verwezen met... er liggen nog wel wat parallellen ook voor de nodiging tot heiligavondmaal. Hè, waar wij vaak doen alsof Jezus aan ons vraagt of we deel willen nemen aan het heiligavondmaal. Maar dat is helemaal geen vraag in de Bijbel, dat is een bevel. Dat kun je in Trix heel duidelijk teruglezen. Het is helemaal geen vriendelijk verzoek of u, als u in hem gelooft, aan zijn tafel wil zijn. Nee, hij beveelt u om, als u in hem gelooft, aan zijn tafel te gaan. Vandaar dat ook Calvijn in zijn Catechismus van Genève de opmerking maakt van... hoe gaan wij dan met christenen om die niet aan het avondmaal gaan? Dan zegt Calvijn, die kunnen wij niet voor christenen houden. Die draait het even iets om. Maar die radicaliteit van de reformatie, die zijn wij voor een heel stuk kwijt. Dus Jezus vraagt niet vriendelijk: Zacchaeus, als je even tijd hebt, dan zou ik wel graag bij je willen komen. Hij zegt: Zacchaeus, haast je, kom naar beneden, want ik moet in je huis blijven. Waarom staat dat woordje blijven daar zo nadrukkelijk? Want omdat wij verblijven, staat in de herziende staatsvertaling, valt het niet meer zo op. In de staatsvertaling staat heel duidelijk: haast je, want ik moet in je huis blijven. Dat is natuurlijk een beetje een vreemde zin, hè? Dat blijven, dat staat tegen die haast. Want waarom, als Jezus er me blijft, waarom zou Zacchaeus dan die haast moeten maken? Dat blijven, dat staat er zo nadrukkelijk omdat Jericho de stad was waarin je voorbij gaat. Omdat Zacchaeus de man was aan wie voorbij gegaan werd. Omdat Zacchaeus degene is die er niet bij hoort. En nu komt Jezus en die blijft. Dat zal Jezus ook letterlijk gedaan hebben. Het kan niet anders of Jezus is in die nacht in Jericho gebleven. In het huis van Zacchaeus. Waar iedereen wat van kan zeggen. Want daar zijn wij ook zo goed in. In mijn eerste gemeente maakte ik mee dat iemand tot geloof kwam. En die zat in een familie wie vooral bekend was om zijn alcoholmisbruik. En toen zij tot geloof kwam en voor het eerst in de gemeente kwam. En ook deel veel uit gaan maken van de gemeente. Kreeg ze anonieme brieven uit de gemeente. Dat ze eigenlijk maar weg moest blijven. Omdat het dorp eigenlijk niets met haar te maken wilde hebben. Dat is eigenlijk precies wat hier met Zacchaeus gebeurt. Dus wij zijn er helemaal niet beter in, hoor, als de mensen het doen. Als er iemand opeens in de kerk zit waarvan je allemaal al zo goed wist dat dat niet klopt in zijn leven en dat hij verkeerd bezig is. En dan hebben we allemaal onze mening wel klaar, hè? Want ja, de kerk staat dan toch wel voor mensen die zich op de juiste manier weten te gedragen. En wat dan als je leven opeens anders gaat? Wat nu als hier in Noordwijk iemand in de kerk zat die normaal gesproken op hele andere plaatsen in Noordwijk tegenkomt, waar je eigenlijk niks mee hebt? Nou, zo is het daar ook. Maar Jezus trekt zich daar ook niets van aan. Hij gaat er zelfs niet eens meer mee in gesprek. Hij gaat het helemaal niet weer leggen. Het blijft daarbij. Straks staat dat aan deze zoon van Abraham ook heil is geschied. Hem is heil ten deel gevallen, zaligheid ten deel gevallen. Opnieuw, ik zei al, het Nieuwe Testament vertaalt heel veel verschillende manieren. Het is het woord soteria, is precies weer het Hebreeuws woord Yeshua. Wat hier is gebeurd. Heil voor Zacchaeus. En er blijft nog een derde ding over. En daarin kan je zien dat de ontmoeting echt goed is. En dan komt Psalm 85 opnieuw terug. Want als je nu komt op de weg waar die gerechtigheid zijn voetstappen zet, dan kan het dus ook niet anders dan dat een ontmoeting met de gerechtigheid effect voortbrengt. Er moet iets gebeuren. Psalm 85 beschrijft het over trouw die uit de aarde uitspruit. Hè, die als het ware net zoals straks weer linten mag worden, hoop ik. En als ik vanuit Bodegraaf hier naartoe rijd, dan kom ik... Als ik via de A44 ga, kom ik over een weg hier in Noordwijk toe. Er zijn volgens mij rechts die bloembollenvelden. Die dan als het ware naar boven komen. De vorige keer dat ik hier naartoe kwam, viel me dat op. En dat, nou, als je die bloemen dan naar boven ziet komen, hè, zo snel als het er is. Zo moet een ontmoeting met Jezus ook iets teweeg brengen in je leven. Anders zit er iets niet goed. Anders is het nep. Nou, Psalm 85 wordt in deze geschiedenis van Zacchaeus gewoon werkelijkheid. Als je de gerechtigheid ontmoet, dan komt daar reactie op. En dan ziet u een reactie van Zacchaeus. De helft van al mijn goederen geef ik aan de armen. Als ik van iemand iets heb afgepest, geef ik dat via dubbel terug. Hieruit blijkt wel dat Zacchaeus nou niet direct iemand was die van de gewoonte was om het met geweld af te persen. Want als je de helft al weggeeft aan de armen en dan nog wat je afgepest hebt via dubbel teruggeeft, dan hou je helemaal niks meer over. Dus hier blijkt ook wel dat Zacchaeus echt niet de grote schurk was zoals hij het wel eens afgeschilderd was, maar gewoon een man die bezig was om een opdracht uit te voeren waardoor hij er buiten geplaatst werd. En hij geeft terug de helft van zijn spullen aan de armen. En vier keer dus iets wat hij afgepist heeft. En daarmee gaat hij de Bijbelse maat van het Oude Testament verdubbelen. Normaal gesproken is het zo dat je twee keer moet teruggeven wat je hebt gestolen. En hij doet het dus vier keer. Waarom doet hij dat vier keer? Waarom springt hij nu van het ene uiterste in het andere uiterste? Ja, ik denk gewoon simpelweg omdat hij Jezus heeft gezien. Weet je, waarom verandert je leven van inderdaad bezig met allerlei dingen? Misschien wel hele gewone dingen hoor, dingen die waar niemand schande van zal spreken, maar het zijn allemaal dingen die niet bij God horen. En waarom verandert dat? Als je Jezus ziet. Als je Jezus in de ogen kijkt. Weet u, ik weet niet hoezeer u ook bezig bent met de wederkomst van de Heer Jezus en met wat er zich allemaal zal afspelen. Er is eigenlijk wel één ding wat me wel bezighoudt, naast al die vragen over hoe zal het gaan, is hoe zal Jezus kijken? Hoe zal hij naar mij kijken? Dan zal je die liefde in zijn ogen zien. Weet je, dat heeft Zacchaeus natuurlijk mee, die heeft het al gezien. En die is door veranderd. En heeft ontdekt dat hij aanvaard werd door deze zoon van God, die niet eerst allerlei voorwaarden stelde toen hij langskwam. Zacchaeus, jij mag naar beneden komen als je eerst dit, als je eerst dat. Als je genoeg dit, als je genoeg dat. Maar die hem aanvaarde als een kind van het verbond. Hij hoort erbij. En dat dan je leven verandert, ja, dat is waar. Maar, en dan kom ik weer even op die abrakel. Je weet wel, jongens, dat dikke boek wat bij heel veel mensen in de boekenplank staat. Op de boekenplank staat, ook bij mij trouwens. Bakel zegt dat er geen zelfde manier is waarop mensen tot geloof of bekering komen. Dus ieder voor op een andere manier. En dan zegt hij, de een wordt overweldigd door liefde. Ik denk dat dat Zacchaeus is. Hij zegt, we gewoon overweldigd door liefde. Prachtig. Hij ontdekt, Jezus houdt van mij. Ik moet dan denken aan, nu ik dit zo zeg, aan die predikant die, even kijken, David Wilkerson, die in New York naar binnen gaat en daar de bendeleden gaat ontmoeten in de jaren 70, hè, waarin de bendes in New York echt rigoureus huis hielden. En die dominee van het platteland komt New York binnen en die heeft één boodschap. Ik dacht eigenlijk, jongens, toen ik dat eerst lag van, die gaat vast vertellen dat het allemaal niet kan en niet mag, wat daar gebeurt. Weet je wat zijn boodschap was in New York? Wij zouden misschien wel onze neus voor ophalen. Jezus houdt van je. En in een maatschappij waarin je tot de rand boort, waarin iedereen op je neerkijkt, waarin niemand je ziet, waarin je voor jezelf moet opkomen, is dat hetgene wat binnentrad? Is dat hetgene wat levens veranderde? En heeft David Wilkerson midden in die achterbuurt van New York een kerk kunnen stichten? Ik weet niet of u het kent, maar in mijn jeugd was een heel bekend boek, Kruis in de Asphalt Jungle. Daar is ook een film van gemaakt. Ik draai hem wel eens op categorisatie. En dan zitten jongeren ook eerst te kijken naar al die jaren 70 auto's en zo, die er dan natuurlijk in voorkomen en zo. En tegelijkertijd is het briljant. Want al onze plannen, al onze ideeën, al onze dogmatische vooronderstellingen, hoe het allemaal moet, hoe mensen tot geloof komen, wat er allemaal eerst met je moet gebeuren. Denk je nou echt dat je daaraan vasthoudt op het moment dat je de rauwe werkelijkheid ingaat? Dat is leuk in een studeerkamer. Dat is mooi als je eindeloos gesprekken met elkaar kan voeren, maar niet als je met een jongen in gesprek bent waarvan je weet, dit is de kans dat ik hem kan spreken en het betekent dood of leven. En dan is het Jezus houdt van je. En ik zei al, ik geef het eerlijk toe, als jochie en denk ook als beginnende student vond ik dat altijd maar heel slap. Denk, Jezus houdt van je. Nou, dat is een makkelijke boodschap. Gaat het niet over zonde, ellende en zo? Ja, natuurlijk gaat het daar wel over. Maar dat komt wel. Dat komt wel als je Jezus ontmoet. En toen ik dus die redelijke godsdienst van Brakel las, toen ontdekte ik dat hij dus heel verrassend op dezelfde manier redeneert. Je komt op verschillende manieren tot Christus. Overigens, en gelukkig, dat is ook wel mooi hoor, zie ik dat nou eigenlijk nog het meest over me heen. Brakel zegt, de meeste gelovigen, het merendeel van de gelovigen, komt als het ware heel rustig tot geloof. Die gaat elke keer ontdekt iets meer van wie God is en dat hij zelf bij mag horen. En heeft nooit enorme hoogte, ook geen enorme diepte, maar groeit zo langzaam in geloof. En buiten dat oude Nederlands woordje allengskens. Groeit allengskens in het geloof. En hij zegt erbij, vond ik wel heel mooi, dat zijn meestal de meest stabiele christenen. Dus wees gerust, ook als u geen geweldige ervaringen heeft, als u geen geweldige liefde door u heen voelde stromen, als u niet geweldig dat, en als u soms andere mensen hoort die het allemaal veel mooier meegemaakt hebben, realiseert zich dan dat God op verschillende manieren werkt. Nou, zo hebben we Zacchaeus bekeken vanuit Psalm 85. De ontmoeting met het heil. En afsluitend zou ik aan je willen vragen, aan u willen vragen, waar zit je nou zelf in dit verhaal? Lees je dit als iets wat lang geleden gebeurd is in zo'n stad die inderdaad niet mocht zijn, zo'n vreemde stad ergens in Israël waar je niks mee hebt? Je zit hier in Noordwijk langs de kust, in een boom klimmen, typisch iets van vroeger. Of durf je, en durf jij, durft u in deze geschiedenis ook in die ogen van Jezus te kijken? Herken je dat misschien de keer dat je tot geloof, ik weet niet hoe het bij u is gegaan, of u ook zo rustig gegroeid bent, of dat je zo'n moment in je leven gehad hebt dat je als het ware Jezus in de ogen mocht kijken, figuurlijk dan, en waarop alles verandert. Dat is wel iets persoonlijks, maar ik heb zelf zo'n moment gehad waarin voor mij de dingen omdraaiden. Toen ik na een kerkdienst in mijn auto zat en het allemaal zo op me afkwam. Waarom nou niet voor mij? En waarom? En ik voelde me zo buitenstaan. En ik dacht van, ik zie het zo graag bij God horen. En hoor ik er wel echt bij. En dat God op dat moment echt als een soort gordijn al die duisternis en al die vragen bij me wegtrok. En me gewoon liet zien, joh, er is maar één die tegenhoudt en je er niet bij hoort. En dan ben je zelf. Geef je nou eens over. Laat nou eens los. Je wilt gewoon niet. En dat ik losliet. Nou, ik denk dat Zacchaeus was ook. Dat je zo op die manier ook in de ogen van Jezus mag zien. Jezus ontmoeten aan de hand van Psalm 85. De gerechtigheid die zijn voeten zet op het pad van jou, het pad van mij. Toon me uw heil, Jezus. Amen. Psalm 105 gaan we zingen. dan van vers 4, vers 5 en vers 22. Zacchaeus als kind van Abel, kind van het verbond. Als u gedoopt bent, mag u daar ook deel van uitmaken van het verbond. En bezingt die lof van die God. Psalm 105, vers 4, 5 en 22. Laten we nog danken. Dank u wel, Heere God, dat u door uw Heilige Geest ervoor gezorgd hebt dat we deze geschiedenis uit het leven van Jezus kennen. De boeken die wij hebben kunnen maar een heel klein gedeelte beschrijven van alle dingen die hij ook in die laatste jaren op aarde waarop hij optrad, al die dingen die hij gedaan heeft. We kennen daar maar fragmenten van. Een paar kleine boeken over zijn leven. Maar kennelijk vond u het zo belangrijk dat we deze geschiedenis zouden weten, deze geschiedenis zouden herkennen. En daar danken we u voor. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u opzag naar Zacchaeus. In de toon van ons verhaal zou het zo zijn geweest, inderdaad, dat Zacchaeus u zag. En toen zo langzamerhand ontdekte wat hij allemaal miste, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar zoals wel vaker in ons leven draait u weer alles om. En liet u zien dat u op zoek bent om juist de verlorene te redden. En dank u dat uw karakter sindsdien niet veranderd is. En dat u dat nog steeds bent. Op zoek naar het verlorene. Ook het verlorene in Noordwijk. Ook op zoek om uw kinderen te versterken. Ja, degelijk wel. Ja, zeker wel. Maar is het niet zo dat ook vooral ook in Lucas zo vaak uw liefde en aandacht en ontferming uitgaat naar hij of zij die er niet bij hoort, die aan de kant gezet is? En gaat in het tweede boek van Lucas, in Handelingen, gaat daarin ook niet het evangelie juist de wereld in, de wereld die er eigenlijk nog steeds niet bij hoort, maar dan erbij mag horen door Jezus Christus, uw Zoon. En vader, als wij er nou zo nog mee kunnen tobben, hè, of nu wel of niet erbij horen, of er wel of niet ook voor ons is, wilt u dan door uw Heilige Geest ons gewoon eens de moed geven om ons verzet op te geven en te aanvaarden dat wie in u gelooft het eeuwige leven heeft. Te aanvaarden dat u uw belofte nakomt. Uw belofte aan Abraham gedaan. Ik ben de God van jou, Abraham, en van je kinderen. Zelfs toen ze nog niet geboren waren. En zo bent u doorgegaan. En ieder die naar u toe komt, Heer Jezus Christus, zult u nooit uitwerpen. Ook vanavond niet. Dank u voor deze ontmoeting die we zo met elkaar hadden boven uw woord. Dank u voor de aandacht die er ook weer voor het woord was. Dank u dat u met uw Heilige Geest hier was. Dat mogen we toch ook zeggen. We hebben ervoor gebeden en we willen u nu ook verdanken. U was er. En Heere, werk dan deze ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus uit in ons hart. Met de toon van Psalm 85 op de achtergrond. Heere, aanvaard ons weer. Heere, toon ons uw heil. Maar ook met de opdracht om dan de ontmoeting met Jezus ook in de praktijk van het leven van elke dag uit te werken. Zo bidden we u voor de gemeente hier in Noordwijk, dominee Pater, zijn gezin, Heere, wees ze nabij. Bidden u voor alle die in deze gemeente ook een taak hebben. Taak ook hebben om die verkondiging door te geven, het heil door te geven. En eigenlijk hebben we die taak allemaal. Te vertellen over dat wat we gehoord hebben. Om iets over die ontmoeting aan anderen duidelijk te maken. Bidden voor zij die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Zowel psychisch als lichamelijk. We bidden het voor mensen die verslaafd zijn. En eigenlijk door de wereld al zijn afgeschreven. En niet bij horen. Bidden voor die misschien volwassenen of jongens of meisjes die inderdaad soms ondoordachte domme dingen gedaan hebben. En daar nu elke keer weer opnieuw mee geconfronteerd worden. En daar ook moeilijk mee kunnen hebben. Soms zelfs ook naar u toe. Laat ons zien dat u onze ongerechtigheid wegdoet. Zoals een wolk oplost. Geen idee meer waar de wolk gestaan heeft. Bid u voor uw volk Israël. Heer, we zeiden nog tegen elkaar dat dat de eerste liefde van u is. Dat Israël uw volk is. Uw eerstgeborene. En dat u, daarom bidden we ook voor dit volk. En we bidden het vrede toe. Een vrede die er mag zijn in het dagelijks leven. Dat u dat geeft, Heer. en de vrede waar het Nieuwe Testament over spreekt, die er pas is in Hem die de vrede brengt, Jezus Christus. Ga zo met ons mee. Zegen ons als de week weer begint, om Jezus Christus wil. Amen. In Psalm 85 eindigt ook over de trouw die elkaar ontmoet. Hè? De trouw en de gerechtigheid. De indruk van de trouw van God, waarin Hij vasthoudt door zijn belofte. Nou, dat prijzen we met Psalm 79, vers 7. We zingen van zijn trouw, zijn roem en zijn onoverwinbare krachten. Psalm 79, vers 7. Ga ze al heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.